Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom. We lezen verder uit het boek De Nieuwe Evangelisatie, in het voetspoor van Sint Dominicus, geschreven door L. Pirin, in een tweede deel. Hoofdstuk 6. De missionaire tocht. Zo trok de karavaan op naar Béziers. Ze hield halt te Servia. Hier was een versterkte burcht van de secte, waar twee kopstukken van de dwaalleer onderkomen hadden gezocht en tevens de steun van de plaatselijke graaf genoten. Volgens de geest van de tijd zou voor het groot publiek een twistgesprek gehouden worden tussen de dwaalleraren en hun tegenstrevers. Een jury werd samengesteld uit burgers die een oordeel over de debatten dienden te vellen. De te verdedigen leerstellingen werden te boek gesteld, libelli genaamd. Het begin van de tweestrijd handelde over een dogmatisch thema, zoals de oorsprong van het kwaad. Daarna kwamen de persoonlijke aanvallen en de schimpwoorden aan bod. Argumenten ad hominem, zoals de opsomming der grieven tegen de katholieke kerk, haar onrechtmatige rijkdommen, in één woord het bezit van goederen, in tegenspraak met de leer van Jezus en de praktijken der eerste kerk. Alle goederen dienden immers aan de gemeenschap geschonken en onder de gelovigen verdeeld te worden. De religie der Katharen deed zich in de Languedoc als een staatkundige orde voor, die aan het communisme doet denken. Dit was trouwens een van de voornaamste oorzaken van haar buitengewoon snelle verspreiding. Door te verzaken aan hun rijkdommen bevestigden de predikers, door hun voorbeeld, dat de katholieke kerk in staat was binnen de perken van het recht zichzelf te hervormen. Een dergelijk initiatief ondermijnde de grondslag van het door de ketters opgebouwde en kunstig ineengezette systeem van dwaalleerstellingen. Alle geschiedschrijvers zijn het erover eens dat de metafysiek en de exegese der Katharen veel lager stonden dan die van de katholieke kerk. Dominicus was in staat zowel geestelijk als lichamelijk in de debatten die 8 à 14 dagen duurden en het uiterste van de krachten vroegen, zijn tegenstanders glansrijk te weerstaan. Het valt moeilijk te zeggen of de welsprekendheid of de heiligheid van Dominicus het meest indruk bij het grote publiek maakte. Bij hun vertrek uit Servia werden onze missionarissen een uur lang door het volk uitgeleide gedaan. Veel arme lieden zouden zich tot het ware geloof hebben bekeerd als de mensen met macht en aanzien hen niet in de boeien van de dwaalleer hadden vastgeketend. De zending was echter geslaagd. Ze eindigde met de morele nederlaag van de leiders van de secte en de zegepraal der geloofsapostelen. Toen trokken ze op naar de stad Béziers, waar de burggraaf een der meest toegewijde beschermheren der ketters was. De bisschop ter plaatse was hen eveneens goedgezind. De redetwisten duurden daar 2 volle weken. Wat een energie, wat een uithoudingsvermogen werd er van de onverdroten predikers niet gevergd. Het resultaat was meer dan bevredigend. De kroniekschrijver vermeldt: de katholieken, die in de stad woonden, werden in hun geloof versterkt en de sectariërs werden beschaamd. Toen de missie beëindigd was, sloegen onze predikers de weg in naar Carcassonne. Vandaar namen zij de richting naar Toulouse en belanden in Verfey. De kroniek noemde de versterkte burcht aldaar het paleis van Satan. Sint Bernardus had 60 jaar voordien vruchteloos gepoogd om daar de missie te prediken. Vol verontwaardiging had hij omwille van hun afwijzende hardnekkigheid het stof van zijn schoenen geschud en de banvloek over het ontaarde volk uitgesproken. Het twistgesprek dat Dominicus onverschrokken met hen aanging, ging hoofdzakelijk over de goddelijke en menselijke natuur van Christus. Hun stelling kwam hierop neer, dat Christus maar een schijnlichaam bezat, hetgeen overeenkomt met de valse leerstelling van het docetisme. Het docetisme is een dwaalleer rond de derde eeuw die beweerde dat Christus alleen maar een schijnlichaam bezat. Dan leek het voor de hand liggend dat Christus op het water van het meer van Galilea kon wandelen en in die zin ook schijnbaar mirakelen verrichtte. Nadien richtten de missionarissen hun voetstappen naar Montréal. Het was op de feestdag van Johannes de Doper, op de 24 juni van het jaar 1206. Voor de kerk een verplichte rust- en feestdag. Maar de Katharen zagen in Johannes de Doper een duivel. En uit minachting voor de christelijke feestdag waren zij op het veld aan het maaien. Dominicus sprak hen aan en maande hen aan om het werk te staken. Zij dreven de spot met hem en zetten hun werk voort. Maar opeens hield een van hen op. Zijn handen waren bebloed en toch zonder wonden. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor bij de andere maaiers. Dominicus bad en wachtte. Ze zagen hun schuld in en kwamen zich aan zijn voeten werpen. Ondertussen waren andere geloofsverkondigers, paters cistercienters, zich bij hen komen voegen. En een grote bijeenkomst werd op touw gezet om het dispuut met de ketters aan te gaan. Ook hier zou de jury uit leken worden samengesteld. De Katharen waren er immers in geslaagd het volk dat door de herders in de steek was gelaten, voor zich te winnen. De katholieken waren dus wel genoodzaakt voor een volksrechtbank met hen te reden twisten. Het te behandelen thema was hun geliefkoosde onderwerp, het bederf in de katholieke kerk. Zij dienden alzo ook de ontwikkeling van de hiërarchie en haar eredienst te verdedigen. Het is meestal het stokpaardje van de ketters dat zij de goede gemeente wijs maken, dat de kerk van de bron is afgeweken en dat alle vernieuwingen die uit haar innerlijke groei ontstaan een afwijking zijn van de authentieke leer van Christus. Gewis ontstaan er in de kerk afwijkingen, maar deze ontstaan eerder uit balorigheid en opstand tegen het kerkelijk gezag dan uit een disaggregatie van haar leer. Wie de zondigheid van de ledematen en zelfs van de bedienaars van de kerk uitspeelt tegen de heiligheid van de kerk, vergeet dat de kerk waarvan de Heilige Geest de ziel is, Christus het onzichtbare hoofd en de paus het zichtbare hoofd, in haar diepste wezen het mystieke lichaam van Christus is, zijn ongeschonden bruid. Wie dat voor ogen houdt, zal nooit geneigd zijn de kerk aan te vallen of ter verantwoording te roepen. Maar door zelfheiliging, vroomheid en het gepaste woord, haar gelaat geschonden door de zondigheid en ontrouw van haar ledematen, in eer en deugd herstellen. Zal het lijden van de moeder de kinderen niet eerder aanzetten om haar nog om haar nog meer te beminnen? Bemint een goede vader zijn kind minder, omdat het in zijn overmoed of in zijn zwakte een fout heeft begaan? Om terug te komen op het geestelijk steekspel in Montréal, schreef Dominicus na de laatste stormachtige zitting een samenvatting van de gemaakte moeilijkheden en de daarop gegeven antwoorden op enkele bladzijden perkament en gaf ze dan aan de gespreksleiders van de Qatarse secte. Bij het vallen van de avond waren de ketters in een zaal van het kasteel rond de haard bijeengekomen. Een van hen deed het voorstel het geschrift in de vlammen te werpen. Werd het verteerd, dan zou hun geloof bevestigd zijn. Bleef het daarentegen ongeschonden, dan zou de katholieke godsdienst als de ware worden erkend. Tot driemaal toe werd het in het vuur geworpen. Telke malen kwam het er ongeschonden uit. Niettegenstaande dat onmiskenbaar teken van de waarheid, wilden de heethoofden zich niet bekeren, maar verhard in hun gemoed, verboden zij ten strengste ruchtbaarheid aan het wonder te geven. De disputen van Montréal leverden een groot succes op, doordat 150 van hun adepten zich bekeerden. Nadat de geloofsverdedigers zich in groepen hadden verspreid, ging Dominicus met enkele assistenten naar Fonjeau. Men kon Fonjeau, dat op enkele kilometers van Montréal ligt, alleen betreden door een nauwe poort, die dan nog stevig bewaakt was. Zonder overdrijving kan men zeggen dat deze burcht bij uitstek de citadel van de ketterij was. Guilobert van Castres, de toekomstige bisschop van de Qatarse kerk, had er zijn hoofdkwartier gevestigd. De, tussen aanhalingstekens, mannelijke en vrouwelijke volmaakten betrokken ieder volgens hun geslacht een woning, waar zij het consolamentum, de handoplegging, voltrokken, die als beloning moest dienen van het godsdienstig leven. Daar Fonjeau werkelijk het cenakel was van de godsdienstige eredienst van de Qataren, vroeg het meer dan een heldhaftige moed en stoutmoedigheid om zich daarin te wagen. De liefde voor het heil der zielen zette Dominicus daartoe aan. Waar de dwaalleer hoogtij vierde, plantte hij het kruis van zijn goddelijke meester. De dood vreesde hij niet. In hem groeide de onstuimige begeerte van het martelaarschap. De tegenwoordigheid van zo'n asceet van zulk een redetwister moest het morele overgewicht van de strenge Qatarse predikanten verminderen en in hoge mate hun ijverzucht belemmeren. Wat een glans! Wat een bekoring gaat er niet uit van het leven van een ware heilige. Zijn heiligheid, zijn wonderbaar ascetisch leven, zijn vlammende ijver, zijn onverstoorbare zachtzinnigheid, zijn warme welsprekendheid brachten spoedig het ongeloof van enige aanzienlijke dames aan het wankelen. In het kerkje van Fonjeau was hij begonnen met zijn predicaties. Door nieuwsgierigheid en sympathie gedreven, konden de vrouwen alle verbod of straf ten spijt zich niet weerhouden naar de ongeëvenaarde redenaar te komen luisteren. Op een avond wachtten enkele minder bevreesden de heilige op onder het kerkportaal. Toen Dominicus na een langdurig gebed de kerkdeur naderde, hielden zij hem staande en zeiden: "Dienaar Gods, als het waar is wat gij zo even gepredikt hebt, dan zijn wij al heel lang in dwaling. Want zij die gij ketters noemt, hebben wij voor rechtschapen lieden en volmaakten aangezien, Bid God dat Hij ons verlicht en een zeker teken van waarheid geven mag. Nu sprak Dominicus tot de vrouwen. Wacht een ogenblik, ge zult zien aan welke meester gij u hebt toegewijd. Bijna onmiddellijk verscheen er een soort monster. Na verschillende sprongen naar alle kanten, klom het langs het klokkentouw omhoog en verdween door een galmgat. De 9 vrouwen die tot de kleine adel van de streek behoorden, sloten zich bij Dominicus aan. Aangezien deze dames een huis betrokken waar zij in gemeenschap leefden, onder de leiding van de Kathaarse predikers, dacht Dominicus er dadelijk aan van ze te onttrekken aan de verderfelijke omgeving en ze onder te brengen in een kloostergemeenschap waar ze vrij de ware godsdienst konden beoefenen en beleven. Citaat: deze bekeerde vrouwen zullen de kerk van Prouy bezitten, zonder dienstbaarheid of zijns en in vrede, tenzij de bisschop aan deze kerk de tiende en eerstelingen verleent. Zo luidde de oorkonde opgesteld door de bisschop van Toulouse op aandringen van de bisschop van Osma.
Thank you.
Hoofdstuk 7. Zijn eerste stichting te Pruy. Pruy werd alzo een stichting in een missieland. Vandaar zijn gemengd en tegelijkertijd heel eigen karakter. Dominicus vatte zijn klooster op als een bastion in het hart van een streek waar de secte welig tierde. Zoals eertijds de Spaanse Castillos zich opstelden tegen de invallen van de Moren, zo zouden zijn zonen en dochters zich opstellen tegen de stootroepen van de ketterij. Een geniaal inzicht dat getuigt van een onwankelbaar vertrouwen in de weerbaarheid en de strijdvaardigheid van het katholiek geloof. Maar wat een lange weg diende te worden afgelegd om definitief de dwaalleer de pas af te snijden. Alleen de strategie van een op de strijd afgestemde visie van een grote heilige zou daartoe in staat zijn. Dominicus kon toen nog niet weten dat de nietige nederzetting van Pruy de bakermat van een kerkelijke wereldorde zou worden. In tegenstelling met Dominicus toonden de Cisterciënzermonniken slechts een middelmatig vertrouwen in de krachtdadigheid van de evangelische prediking. Zij verwachtten meer heil van maatregelen van hoger hand dan van de persoonlijke inzet van een apostolisch leven. Als door een natuurlijke neiging gedreven, komen zij altijd weer terug op bestuurs- en dwangmaatregelen. Maar zij schijnen bovendien niet te begrijpen dat het noodzakelijk is te midden van de ketters te leven, zich te vestigen in de steden, waar zij in grote getalen verblijven. Nochtans mogen we hun deze lacune niet aanwrijven. Hun levenswijze, die geheel steunde op de beschouwing en tevens gebonden was aan een streng gesloten kloostergemeenschap, leende zich niet tot de roeping van de exclusieve predicatie. Sint Bernardus en de andere abtenstichters hadden hun zonen aanbevolen zich niet op de wijsbegeerte toe te leggen en zich niet aan het uitwendige apostolaat te wijden. Hun klooster hadden zij slechts verlaten uit plicht, om aan het formele en herhaalde gebod van Paus Innocentius III te gehoorzamen. Op dit soort actieve, slopende apostolaatswerk waren ze ook niet door universitaire studieën voorbereid. Ze bezaten niet de bekwaamheid noch de strijdlust van een Dominicus. Tot slot van rekening waren ze zedelijk verplicht de paus te verzoeken, de Franse graven ertoe aan te zetten om manu militari, het is te zeggen, gewapend ter hand, de ketters te bestrijden. Hun onmacht deed hen naar een uiterste oplossing grijpen. In hun ogen was de stichting van een huis voor bekeerde vrouwen in het verarmde Pruy schijnbaar van zeer gering belang. Wat was trouwens dit gering aantal seculiere priesters onder leiding van Dominicus van betekenis in vergelijking met die voorname en talrijke Cisterciënzerabten, toekomstige bisschoppen en aartsbisschoppen? Het is nu eenmaal zo met ons gesteld dat wij meer aandacht schenken aan tijdelijke grootheid dan aan zuivere geestelijke grootheid. Dat neemt niet weg dat een genie, hij wees het tevens een heilige, een werktuig is in de handen van de goddelijke voorzienigheid, die immer het geringe uitkiest om het zogezegd wijze te beschamen, wat niets is, om hetgeen iets is, teniet te doen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Hoofdstuk 8. De kruistocht bij de Waldenzen. Afscheid van bisschop Diego. Bisschop Diego vond dat het tijd werd om naar zijn bisdom terug te keren. Samen met Dominicus ondernam hij de terugtocht naar Spanje. Te Pamiers, ten zuiden van de stad Toulouse, zouden zij de plaatselijke bisschop Fulco ontmoeten. Zij zouden er gezamenlijk missie prediken bij de Waldenzen, ook de armen van Lyon genoemd. Naar het voorbeeld van Jezus liepen zij op blote voeten in sandalen en trokken twee aan twee van dorp tot dorp en predikten voor iedereen het rijk Gods. Langzamerhand kwamen zij onder de invloed van de meer beslagen Kataarse predikanten, die daarenboven de steun genoten van de plaatselijke overheid. Te Pamiers zouden Diego, Dominicus en Fulco, bijgestaan door de Cistercienser abten, een twistgesprek met de Waldenzen voeren. Het werd een onverhoopt succes. De enige scheidsrechter die de ketterij was toegedaan, werd zodanig getroffen door de vurige pleidooien van de katholieke predikers dat hij zich totaal bekeerde en al zijn bezittingen voor de belangen van de katholieke zaak ten offer bood. De leiders van de sekte volgden zijn voorbeeld. Zij wendden zich tot paus Innocentius en vroegen hem nederig om terug in de schoot van de katholieke kerk te worden opgenomen. De paus ontving ze vaderlijk en stond hen zelfs toe de vereniging van de katholieke armen te stichten, in tegenstelling tot de armen van Lyon. Later zouden de katholieke armen in de derde orde van Sint-Dominicus opgenomen worden. De bisschop van Narbonne, die zich voor de paus wilde witwassen van zijn ketterse sympathieën, schonk aan Dominicus de kerk van Limoux met alle rechten eraan verbonden. Terwijl de paus, opgeschrikt door de alarmerende berichten van de Cistercienser abten vanwege de snelle verspreiding van de ketterij in de Languedoc, de graven opriep tot een gewapende kruistocht tegen de Albigenzen, ging Dominicus ongestoord voort de omgeving van Pruy te doorkruisen en het ware geloof te prediken. Waar anderen de laatste hoop op verzoening en bekering opgaven, gaf Dominicus blijk van een onverstoorbaar vertrouwen en een grenzeloos geduld. Doordat hij zijn tijd vooruit was, zag hij licht, waar anderen alleen duisternis ontwaarden. Dominicus ging gaarne naar het nabijgelegen en vermaarde Carcassonne. Toen men hem eens naar de reden van die voorkeur vroeg, antwoordde hij: omdat in Carcassonne iedereen tegen mij is. Bij deze neiging om als grootmoedige kampvechter van één tegen alle gevaar te trotseren, voegde zich nog het mystiek en geheimzinnig verlangen naar smaad, dat grote heiligen kwelt en voor de menselijke wijsheid een ergernis is. Het kwam zover dat de kopstukken van de valse leer het plan beraamden om hem om het leven te brengen. Gehuurde sluipmoordenaars stelden zich verscholen op langs een eenzame weg, waar Dominicus de gewoonte had om langs te gaan. Niet zodra, verhaalt ons de kroniek, waren de sluipmoordenaars tevoorschijn gekomen, of zonder enige vrees jubelde hij het uit van stoutmoedige blijdschap en liep sneller en vastberaden voort. Dominicus ging hen voorbij en bleef vervolgens staan. De anderen vroegen hem: wat zou gij doen als wij u doden? Ik zou u vragen, antwoordde hij, mij niet met één slag te doden, maar mij langzaam de leden één voor één af te kappen, de stukken voor mijn ogen te brengen en mij dan badend in mijn bloed als een vormeloze romp te laten liggen. Dominicus had nu eenmaal een hartstochtelijke, maar heilige begeerte naar de marteldood. De moordenaars waren bij de woorden van de heilige met stomheid geslagen. Hun armen zonken omlaag. Waartoe zou het dienen, zeiden ze onder elkaar, met hem zijn spel te spelen. En ze lieten hem ongemoeid gaan. Hoofdstuk 9. Een kloosterstichting in Toulouse en de geest van armoede in de stichting. Daar de kerk ook in die tijd diende hervormd te worden, was het van het allergrootste belang dat de bisschoppen die de dwaalleer maar al te zeer genegen waren, door heilige, aan Rome getrouwe prelaten werden vervangen. Door zijn grondige theologische kennis, door zijn grenzeloze trouw en toewijding aan de kerk, kwam Dominicus gewis voor een bisschoppelijke zetel in aanmerking. Vele kapitels stelden hem voor als hun gegadigde kandidaat. Maar Dominicus weigerde elke prelatuur. Dat is een waardigheid op gebied van een hooggeplaatste geestelijke, ook prelaat genoemd. Steeds was zijn antwoord: ik moet zorgen voor mijn nieuwe aanplatting van predikbroeders en kloosterzusters te Proei. Dat is mijn werk. Een ander neem ik niet aan. We hebben reeds gezien dat Fulco, bisschop van Toulouse, Dominicus zeer goedgezind was. daar deze bisschop in zijn diocees met niet weinig ketters af te rekenen had, kon hij een stichting van predikheren best gebruiken. Een tiental gezellen kwamen zich op zijn uitnodiging in Toulouse vestigen. De aanhef van de akte luidt aldus. In de naam van onze Heer Jezus Christus, dat het allen officieel ter kennis wordt gebracht, nu en in de toekomst dat wij, Fulco, door de gratie Gods, de nederige bedienaar van de bisschoppelijke zetel van Toulouse, ten einde het verderf van de ketterij uit te roeien, de ondeugden te doen verdwijnen, de mensen in de geloofsleer te onderrichten en goede zeden bij hen aan te kweken, in ons diocees tot predikers aanstellen, frater Dominicus en zijn gezellen, die het voornemen hebben te voet, in evangelische armoede en nauwgezet het woord der christelijke waarheid te gaan prediken. De allereerste bepaling die de heilige door de bisschop in de statuten van de ontluikende orde laat vermelden, was dan ook deze. Men gaat te voet in evangelische armoede. Toch vat Dominicus de armoede niet op als een doel, maar als een middel, voornamelijk om zijn predicatie ten overstaan van de dwaaleraars geloofwaardig en vruchtbaar te maken. Heel wijs bepaalt hij dat zijn volgelingen na hun slopende taak van hun predicatie te hebben vervuld, in hun huis niets mogen ontberen, om weer op krachten te komen. Daarom aanvaardt hij gewillig het gedeelte van de kerkelijke tienden dat aan de armen werd gegeven. Wie voor het altaar werkt, mag er ook van leven. Zo maakte hij duidelijk een verschil tussen de armoede op missietocht en de armoede in het door hen betrokken klooster. Persoonlijk bleven zij arm, maar de communiteit bezat enkele vaste goederen en beschikte over voldoende inkomsten. Als later de inkomsten van huizen en landerijen hun patrimonium dermate zal vergroten, dat hun oorspronkelijke regel erdoor in verdrukking wordt gebracht, zal Dominicus in het kapitel van 1220 hardhandig ingrijpen en afstand doen van alle inkomsten, in natura of in geld, die niet strikt noodzakelijk zijn voor het instand houden of de uitbouw van de stichtingen. Zo werden in één slag alle landerijen en pachthoeven als doodkapitaal van de hand gedaan. De paters van Bologna, die én om energie én om tijd te winnen zich paarden voor hun missietochten hadden aangeschaft, werden door de heilige voor schut gezet. In zijn ijver liet de heilige vader uit de stallen van de stad de paarden en de muilezels halen die aan zijn zonen toebehoorden en ze op het marktplein met de gehele bespanning bij opbod verkopen. Zo zijn we, beste luisteraars, aan het voorlopige einde gekomen van het boek In het voetspoor van Sint Dominicus, in het tweede deel. We vervolgen in een derde deel het leven van de stichter van de Predikbroeders met bisschop Fulco van Toulouse en Dominicus wonen het vierde concilie van Lateranen bij. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En hopelijk luistert u ook een volgende keer mee naar het derde deel. Tot dan!